Vanavond, zoals al een klein beetje aangekondigd, gaan we verder met de tweede Thessalonicense brief. De tweede Thessalonicense brief en daarvan lezen we de eerste 12 verzen. De eerste 12 verzen. Tweede Thessalonicense, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12. Dan lezen we het volgende. Paulus, Silvanus en Timotheus. Aan de gemeente de Thessalonicensen in God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Heer Jezus Christus. Wij behoren God te allen tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkander sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welk gij ook leidt, indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, verkwikking te. En aan u die verdrukt wordt, verkwikking te samen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijne kracht, in vlammend vuur. Als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn sterkte, wanneer hij komt om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Hiertoe bidden wij ook te allen tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken, opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden en gij in hem naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Nou, dat was even een heel moeilijk stukje waar ik zelf ook niet helemaal uitkwam met lezen. Maar waar ik wel uiteraard natuurlijk over nagedacht heb. Over de tweede Thessalonicensebrief kunnen we in ieder geval het volgende zeggen. Het gebeurt niet zo heel vaak dat deze drie, Paulus, Silvanus en Timotheus, als een trio bij elkaar waren. Daarom geloven wij ook dat deze brieven, zowel de eerste als de tweede brief, want de eerste begint ook met Paulus, Silvanus en Timotheus, dat deze eerste en die tweede brief kort na elkaar geschreven zijn. Ook allebei zijn ze waarschijnlijk in Korinthe geschreven en waarschijnlijk in het jaar 51 na Christus. Daar is deze tweede Thessalonicense brief geschreven. En deze tweede Thessalonicense brief is met name door Paulus veel meer pastoraal nog weer geschreven dan de eerste brief. De eerste brief herinnert hij hen aan de manier waarop ze elkaar ontmoet hebben, hoe ze tot geloof gekomen zijn. In die tweede brief gaat het eigenlijk veel meer over het feit van hoe het nu gaat, wat er gebeurt in de gemeente en wat ook de valkuilen zijn in de gemeente. En hij schrijft hier wat pastoraler dan in de eerste brief. Als hij deze eerste brief begint, die aanhef, vers 1 en 2, zou je bijna één op één kunnen leggen naast het begin van de eerste brief. Het is bijna hetzelfde, alleen hier wordt er iets aan toegevoegd. Hier wordt gezegd aan de gemeente Thessalonicensen in God. En dan staat er in de eerste brief de Vader, maar hier staat onze Vader. Het is het bezittelijk voornaamwoord, onze Vader. En dan staat aan het einde genade, zij u en vrede. En dan staat hier external achter van God, de Vader en van de Heer Jezus Christus. Dus ietsjes uitgebreider, ietsjes completer, maar verder is deze aanhef eigenlijk hetzelfde. Nou, als we kijken naar de eerste twee versen daarna, vers 3 en 4, vers 3 en 4 van deze brief, dan heb ik hierboven gezet dat het hier gaat om gepaste dankzegging. Hij zegt hier ook van, wij behoren God te allen tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is. Het is een dankzegging die op zijn plaats is, zou je kunnen zeggen. Nou, waarom? Waarom is hier dankzegging op zijn plaats? Nou, er zijn drie redenen hiervoor in het stukje wat we net met elkaar gelezen hebben. De eerste reden is, in vers 3 kunt u dat lezen, omdat uw geloof zeer toeneemt. Omdat uw geloof zeer toeneemt, dat is het eerste. Betekent dat ze steeds meer gaan geloven in de Jezus? Nou, uw geloof toenemen. Ja, misschien is het wel eens goed om daar met elkaar vanavond heel even over na te denken. Wat denkt u daarvan? Wat bedoelt Paulus nu precies met de uitdrukking, je geloof neemt toe? En niet alleen maar neemt toe, neemt zeer toe. Je geloof neemt zeer toe. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Wie zou er iets... Wat zeg je? Je uiterlijke wandel, dat het ook zichtbaar wordt buiten... Ja, oké. Meer mensen blijven. Wat zeg je? Meer mensen blijven. Dat de gemeente groeit. Dat de gemeente in aantal groeit. Oké. Nog meer? Ja, is... Een diepere relatie met God. Dat je relatie groeit met God. Oké. Je geloof groeit.
Dat je steeds meer merkt dat wat
al
in de hand is.
Dat heeft te maken met een dieper vertrouwen, hè, in God. Dat God alles in zijn handen heeft. Ja? Nog meer?
Je leert kennen.
Dat je hem beter leert kennen. Hè, ik kan me heel goed voorstellen dat als je net tot geloof komt, dat je wel weet dat Jezus je verlosser is, dat hij voor je gestorven is, maar dat je hem ook steeds beter leert kennen. Hè? In dat wat hij voor jou nu is ook, en wie hij is. Ja. Nog meer?
Misschien volgende kinderen dat ze lief hebben tegen elkaar.
Ja, dan loop je iets vooruit. Daar komen we zo.
Ja. Deze
ja. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval groeien in je geloofsleven. Je kunt ook stilstaan in je geloofsleven. Inderdaad dat je God niet beter leert kennen, die Jezus niet beter leert kennen, niet meer gaat vertrouwen, niet meer je geloofsleven verdiept wordt. Dat is heel jammer als je stilstaat in je geloof. Misschien toch ook wel goed om eens even met elkaar dus over na te denken. Wat zijn de belangrijke ingrediënten om je geloof te laten groeien? Wat is nodig om je geloof te laten groeien? Want hier staat dat het geloof zeer toeneemt. Wat is daarvoor nodig om te groeien in je geloofsleven?
Persoonlijk gebed,
Bijbelstudie. Wat is nog meer heel belangrijk om je geloof te laten groeien? Onderwijs krijgen in de gemeente. Hè? Nou, dat zijn zomaar een aantal punten waarvan je zegt, nou, dat is nodig om je geloof te laten groeien. En natuurlijk de laatste vraag die ik u wil stellen, maar waar je dan persoonlijk een antwoord op moet geven. Als je nu kijkt naar jouw leven en je vergelijkt dat zo een aantal jaren terug, is er dan sprake van geloofsgroei in je leven? Is er dan sprake dat er verdieping is in je geloofsleven? Dat je de Heer Jezus beter hebt leren kennen? Als dat niet zo is, dan moet je een beslissing nemen vanavond. Want het kan wel zo. Hè? De Heer die wil dat, dat we groeien in ons geloofsleven. Nou, dat is het eerste waar Paulus met gepaste dankbaarheid God voor dankt. Er is in de gemeente in Thessalonica een sterke toename van geloof. Nou, het tweede wat je hier kunt zien, en daar had David het over, En aller liefde jegens elkaar wordt sterker. De liefde ten opzichte van elkaar wordt sterker. Nou, hoe vertaalt zich dat? En ik denk dat we dan ook een klein beetje te maken krijgen met dat wat Hans zei. Wat betekent dat? Dat de liefde ten opzichte van elkaar sterker wordt. Wat zou Paulus daarmee bedoeld hebben?
Dat je ook meer van elkaar kunt hebben.
Nou, wat er in de Bijbel staat, dat je elkaar moet leren te aanvaarden en te verdragen. Dat je meer van elkaar kunt hebben, inderdaad. Nog iets? Ja, de een achter de ander uitnemende dan zichzelf. Groeien in de liefde jegens elkaar. Omzien naar elkaar. Dat is liefde in de praktijk, hè? Ja. 1 Korinthe 13. Ja. Het is als het ware het geloofsleven in de praktijk brengen. Het geloof in de praktijk brengen. En dat is het volgen van Jezus. Hoe Jezus altijd gericht was op de nood van anderen. En niet zozeer op zichzelf. Hij was juist. Dus het is een hele duidelijke groei in deze gemeente dat er het gezin van God, hè? Het gezin van God, dat je op elkaar ook gefocust bent en ook elkaar inderdaad ook lief hebt. En het derde wat hier genoemd wordt, en daar borduurt Paulus straks ook verder op, dan gaat het over en dat is het derde woordje wat ik hier onderstreept heb. Het gaat dus om geloofsgroei, het gaat dus om de liefde die sterker wordt. En als derde wordt hier gebruikt in vers 4 het woord vanwege uw volharding. Er was in de gemeente volharding, ondanks, of juist omdat er vervolging was. Er wordt hier gesproken in het vierde vers. Vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij doorstaat. Wij weten niet precies wat dat geweest is, maar men gaat ervan uit dat de gemeente Thessalonica behoorlijk vervolgd werd. En in de eerste brief zegt Paulus al, ja jongens, ik heb het jullie van tevoren gezegd. Ik heb het jullie van tevoren gezegd, als je tot geloof komt, dan zul je vervolgd worden. Daar moet je rekening mee houden. Nu gebeurde dat. En ondanks de vervolgingen zien we toch dat ze enorm volharden. Het was met name ook, leidde dit tot groei in hun geestelijk leven, volharding. En dat zie je in heel veel landen waar vervolging is, waar verdrukking is, dat juist daar de gemeente groeit. Dat juist daar de gelovigen in diepte groeien. Op de een of andere manier zien we dat hier ook in de Thessalonica gemeente gebeuren. Dat ondanks de vervolging dat er juist geloofsgroei is. En verdieping. En waarschijnlijk ook wel, zoals jij als eerste zei, dat de gemeente ook uitgebreid werd. Dat er mensen zich toevoegden. Nog niet zo lang geleden las ik in de krant dat juist door al deze toestanden die gebeuren zo met IS en met alle terrorisme, dat ondanks dat alles er nog nooit zoveel moslims zich echt, niet zomaar schijnen, zich echt, niet in Nederland, maar juist in die landen waar vervolging is, zich bekeerd hebben tot het christendom. Dus ja, dat is eigenlijk heel wonderlijk dat dat ook weer de andere kant is van de medaille. Hè? Dat juist door dat misschien wel de islam of het zijn ware gezicht is, weet ik niet, maar dat de islam laat zien hoe wreed het eigenlijk is, dat juist mensen nu zeggen, ja, maar nou bekeer ik mij tot het christendom. Hè? En dat zie je toch wereldwijd gebeuren. Dus er was wel reden om de Heer te danken voor dat wat er gebeurde in deze gemeente. Ondanks de verdrukkingen, toch volharding. Nou, en dan het volgende gedeelte gaat over iets heel bijzonders waar Paulus zowel in de eerste Thessalonicense brief als de tweede Thessalonicense brief regelmatig over spreekt, dat is over de wederkomst van Christus. En hier wordt gesproken in het vijfde tot het tiende vers, wat gaat er gebeuren bij de wederkomst van Christus? En dan wordt hier een prachtige uitdrukking gebruikt in het zevende vers. Ik wil dat toch even lezen. Daar staat in vers 7, en aan u die verdrukt wordt, verkwikking samen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijne kracht. Hier wordt gesproken over de openbaring van de Heer Jezus. Nou, dat boek moest nog geschreven worden. Het laatste Bijbelboek van de Bijbel, het laatste boek van de Bijbel, de openbaring van de Heer Jezus. Nou, als we het boek de openbaring van de Heer Jezus lezen, dan krijgen we te maken met twee kanten van God. De ene kant van God is een God van liefde, die in zijn liefde zijn zoon gegeven heeft als het lam dat geslacht is. Mensen die gered worden, mensen die zalig worden, mensen die juichen voor de troon. Dat is de ene kant waar je dan mee te maken krijgt met de openbaring van de Heer Jezus. En de andere kant is dat er vreselijke rampen over deze wereld komen. En mensen gedood zullen worden en mensen in de poel des vuurs geworpen zullen worden voor eeuwig. Dus dat zijn de twee kanten waar het boek Openbaring over gaat. De ene kant redding en zaligheid, de andere kant oordeel en verderf. Nou, en dat wordt hier beschreven in het stukje. Paulus zegt, als de openbaring van de Jezus er zal zijn, zullen degenen die jullie verdrukken, die zullen hun vergelding krijgen. En hun vergelding, dan staat er in vers 7, het laatste stukje, bij de openbaring van de Jezus van de hemel met de engelen zijn de kracht, en dan staat er in vlammend vuur. Als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn sterkte. Het gaat hier niet zozeer om atheïsten, maar het gaat om antitheïsten. Niet zomaar atheïsten, maar antitheïsten die God werkelijk verworpen hebben en hem niet willen kennen. Hem niet willen kennen. En weet u, ik heb daar zondagavond nog heel even over gesproken. Als Paulus in Athene is, dan zegt hij, deze Jezus, waarvan God het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken, zal eens deze aarde rechtvaardig oordelen. En weet je, daar wordt niet zo heel veel over gesproken. Maar als je hoort hoe de apostelen in het boek Handelingen het evangelie verkondigen, dan verkondigen ze niet alleen een God die van alle mensen houdt. Dat is eigenlijk ook nog maar eens de vraag of dat zo is. Staat er werkelijk in de Bijbel dat God van alle mensen houdt? Staat dat nou echt in de Bijbel? Of staat er in de Bijbel dat je door het geloof in de Jezus een geliefde van God kunt worden? En dat vijandschap met deze wereld is vijandschap tegen God. Dat is maar de vraag, hè? Om zomaar tegen iemand te zeggen die de Jezus niet kent, joh, maar God houdt van je. Dat, ja, de wereld. Hij heeft de schepping lief gehad, hè? Hij heeft de kosmos lief gehad om deze schepping te redden. Maar mensen die Jezus verwerpen en hem niet willen erkennen, ik zou niet kunnen zeggen dat er in de Bijbel staat, ja, maar God houdt van je. Ik kan wel tegen deze mensen zeggen, je kunt wel een geliefde van God worden als je in de Jezus gaat geloven. Want zolang jij niet in de Jezus gelooft, ben je een vijand van God. Ben je een vijand van God. Sta je onder het oordeel. En natuurlijk wil God jou redden. Maar dan moet je wel die keuze maken. En als je die keuze niet maakt, dan zul je als vijand van God sterven. als een vijand van God. En dan staat in de Bijbel, het is vreselijk dan te moeten staan voor de levende God. En ja, soms wordt maar al te makkelijk, we noemen dat wel eens dat knuffel-evangelie verkondigd, van maar God die houdt wel van je. En als mensen op een gegeven moment gaan ontdekken dat ze tegenover een God staat die toornig is op de mensheid, die in zonde verkeert, en zich dan op een gegeven moment bekeren en zeggen, ja, maar ik wil niet onder de toren van God blijven, ik wil gered worden, dan word je een geliefde van God. Dan word je in genade aangenomen. Dus dat is nog maar eens de vraag. Of je zomaar kan zeggen tegen iedereen, ja, maar God houdt van je. Je kunt wel tegen iedereen zeggen, je mag een geliefde van God worden. Door het geloof in de Heer Jezus. Want God heeft zijn leven, de Heer Jezus zijn leven gegeven voor de redding van de hele wereld. Ja? En dat is heel belangrijk dat je dat ziet, dat als de openbaring van de Heer Jezus er is, dan heb je aan de ene kant een vreselijk oordeel over hen die Jezus niet willen aanvaarden. Aan de andere kant een zaligheid voor hen die de Heer Jezus aanvaard hebben. Ja. Ja. Ja.
Dat zou ook betekenen, denk ik dan, als je niet van iemand houdt, dan wil je gewoon door diegene
te werken. Ja. Ja. Nou, het gaat, wat in Johannes 3, vers 16 staat, want al zo lief heeft, daar staat niet, al zo lief heeft God alle mensen gehad. Er staat wel in de Bijbel, God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen behouden worden. Dat is Gods plan met de mens. Er staat nog niet dat God van alle mensen houdt, maar dat hij wel alle mensen wil behouden.
Maar waarom zou je dat God willen als hij niet van alle mensen houdt? Waarom zou je dan alle mensen willen behouden? Waarom zou je dat voor plan hebben?
Ja, omdat God deze wereld, deze schepping wil redden. Maar dan moet je je wel laten redden. Dan moet je je wel laten. Kijk, het zou niet kunnen dat mensen, dat God mensen waarvan die houdt, in de hel stuurt. Dan zou God zichzelf geweld aan moeten doen. Dat kan niet. Maar, ja. 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 Ja?
In Titus 2, 3, vers 4, er staat: maar toen de tijd aanbrak dat God ons door de komst van zijn zoon zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen.
Ja.
Dus die toon die in Christus naar mijn idee, volgens de schrift aan alle mensen.
Hij. Precies, hij heeft die liefde getoond aan alle mensen in het offer van de Heer Jezus. Maar die liefde wordt pas werkelijkheid als die vanuit de kant van de mensen ook beaamd wordt, aanvaard wordt. En dan word je een geliefde van God. Maar goed, je moet er maar eens goed over nadenken. Hè? En ik wil hier geen absolute dingen over zeggen. Maar kijk, het zou God zou dat nooit kunnen doen om een geliefde van hem in de hel te gooien. Dat kan God nooit doen. Dan is dat hypocriet. Maar het is juist zo mooi dat er in de Bijbel staat dat wij aangenaam gemaakt zijn voor God door Jezus. Dat wij in zijn liefdesrelatie gekomen zijn door Jezus. En als wij Jezus verwerpen, dan blijven we onder de toren, staat er. Hè? Dat staat letterlijk in, dat heeft Guus Brinkski wel eens verteld. Je hoeft er niets aan te doen om verloren te gaan, want de mensheid is verloren. Je kunt alleen door het aanvaarden van de Jezus onder die toren van God vandaan komen en gered worden. En behouden worden en de geliefde van God worden. Maar zijn liefde gaat uit, zijn liefde toont hij aan alle mensen, zeker. Maar die mensen moeten die liefde wel aanvaarden. Ja. Maar goed, we gaan even verder. Er staat hier dat dat deze mensen, die de gemeente in Thessalonica, die zo vervolgd wordt, bij de openbaring van de Jezus Christus, staat er zo mooi, verkwikking zal ervaren. Dat staat in vers 7, verkwikking. Ik heb er hierbij gezet, het is verkwikking voor de gelovigen en vergelding voor de ongelovigen. En dan leidt dat uiteindelijk daartoe, dat is een prachtig vers in vers 10. In vers 10 staat, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Dat is eigenlijk prachtig wat hier staat, dat er een dag komt dat Christus in al zijn heiligen verheerlijkt zal worden. Er staat in de Bijbel dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. Ik vind dat wel mooi van, als je Mozes hebt die met God verbleven is, een poosje, dan komt hij bij God vandaan en dan straalt zijn gezicht van God zelf. Zo is God aanwezig in zijn leven. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat hier komt. Als wij openbaar worden met Christus, dan wordt Christus in ons zichtbaar. Dan wordt hij in ons zichtbaar. Hij wordt in ons verheerlijkt. Staat om verheerlijkt te worden in zijn heilige. Dus de openbaring van de Jezus is de openbaring ook van de gemeente. Christus in de gemeente. En hij komt op aarde om met verbazing aanschouwd te worden in al zijn heiligen. Dan zullen al die mensen hier op deze aarde die zo anti geweest zijn en zo de gemeente vervolgd hebben, de gemeente in heerlijkheid ontmoeten. En dan zullen ze zien, ja, dat is de gemeente, dat is Christus. En ja, dan gebeurt eigenlijk hetzelfde als wat er met Paulus gebeurde. Paulus die onderweg naar Damascus ineens die ontmoeting had met, bent u het? Dit is Jezus. Dan wordt hij als het ware geconfronteerd met de Heer die hij vervolgd heeft. En dan als laatste, het laatste stukje van 2 Thessalonicense 1, dat gaat over vers 10 en 11, dat het danken om de geloofsgroei in de Thessalonica-gemeente en het danken om de openbaring van de Jezus, waarin die twee dingen gaan gebeuren, dan zien we vanaf vers 11, hiertoe bidden wij ook te allen tijden voor u, dat onze God u, en dan zijn er weer drie dingen die hier naar voren komen, dat we waardig zijn, de roeping waarmee God ons geroepen heeft, hè, dat, ja, dat onze God u de roeping waardig achtte. Het is wel heel belangrijk dat we weten dat wij, dat wij waardig moeten zijn een christen te zijn. Dat wij vertegenwoordigers mogen zijn van de Heer Jezus hier op aarde. En dat is een hele roeping voor ons, dat we daartoe waardig mogen zijn. En het tweede, het werk des geloofs volmaken. Het werk des geloofs. Nou, we hebben eerst gezien dat ons geloof zeer toeneemt. Maar hier zien we dat ook het geloofswerk volmaakt wordt. Ik heb hier een tekst over gevonden in Openbaring 3 vers 2. Misschien wel goed om dat even erbij te lezen. Openbaring 3 vers 2. Openbaring hoofdstuk 3 vers 2, daar staat, wees wakker, versterk het overige dat dreigt te sterven. En dan zegt hij aan de gemeente in Sardes, waar heel veel verzuim was, want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Dus jullie zijn wel werkzaam geweest, maar het heeft helemaal niet uitgehaald. Het heeft helemaal geen vrucht gedragen. En hier zegt Paulus dus, dat het werk des geloofs, dat hij het werk des geloofs zal volmaken. Dat hij ons kan gebruiken in deze tijd, in deze eeuw, in de tijd dat wij hier nog op aarde zijn. En dan als derde zegt hij, en daar bidt hij dus voor, dus in de eerste plaats dat wij onze roeping waardig mogen wandelen. In de tweede plaats dat het werk des geloofs volmaakt wordt in ons, dat we bruikbaar worden in zijn dienst. En in de derde plaats, opdat de naam van onze Heer Jezus, in het 12e vers staat dat, in u verheerlijkt worden. Dat mensen iets van Jezus in ons leven mogen zien en dat Jezus door ons heen ook verheerlijkt mag worden bij anderen. En dat kan natuurlijk alleen maar, wat hier staat aan het einde van de 12e vers, naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Dat is de genade die Hij betoont in ons persoonlijk leven. De genade om te wandelen zoals Hij dat wil. De genade om het werk te doen zoals Hij dat wil. De genade om Jezus te laten zien in ons leven. De genade om vol te houden in de beproeving en te weten we worden straks verkwikt. Terwijl ook anderen tegelijkertijd bij de openbaring van de Jezus onder het oordeel komen. Nou, dat we op deze manier uit zijn genade mogen leven, dat hij tot zijn doel mag komen in ons leven, meer en meer. Nou, dat is het begin van deze tweede Thessalonicenzenbrief. En dan gaan we de volgende keer met elkaar verder over dat tweede hoofdstuk nadenken over misverstanden die er zijn omtrent de wederkomst van de Heer in deze gemeente.